Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat. Dat werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen Psalm 76, vers 1 en 7. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. En ook het zevende vers, wat onbekender. Maar dat heeft ook alles te maken met Nebukadnezar, waar we vanmiddag meer over horen vanuit Daniel 2. Psalm 76, vers 1 en vers 7. In deze dienst belijden wij wat we geloven en daarmee staan we niet alleen. Jongens en meisjes, we staan eigenlijk in verbinding met de kerk die hier voor ons was. Maar ook als je wel eens in het buitenland op vakantie bent geweest, een kerkdienst hebt meegemaakt, staan we ook in verbinding met hen. De kerk wereldwijd, dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Dat je er niet alleen voor staat, maar daar met heel veel mensen over deze wereld samen God mag loven en prijzen. In antwoord daarop willen we dat ook doen met Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, het tweede vers, in antwoord op wat we belijden. We doen dat vanmiddag met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarin belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden we samen om een rijk gezegende dienst. Laten we samen bidden. Heere onze God, we worden door uw deugden aangespoord. En met die deugden laat u iets zien wie u bent. We hebben dat beleden met de 12 artikelen, dat u een God bent die bewogen is met mensen. Wij hebben u losgelaten. Maar u heeft dat niet bij ons gedaan. En dat is genade. En zo is uw hart vol van ontferming over ons, over de schepping. En dat mogen we ook vanmiddag en vanavond horen. Als het gaat over Daniël 2. Er is een God in de hemel. En dat geeft het leven een heel ander perspectief. Het leven een heel ander levensdoel. En zo danken we u dat u ons uw woord bekend maakt. Ja, dat u bemoeienis met ons heeft, met uw schepping, met uw wereld. Heer, het tekent wie u bent, dat u ook deze dienst geeft, dat we toegerust worden. Ook als we leven in een jachtige ADHD-samenleving, waarin het steeds sneller, steeds harder moet. Een keiharde maatschappij waarop we afgerekend worden op onze prestaties. Als je niet mee kunt doen, dan word je gedumpt. Misschien is dat wel de ervaring van de afgelopen periode, die we zelf persoonlijk kunnen hebben. Heer, wat is het nodig om te leven bij de bron? U bent die bron van leven. Want tot wie zullen we anders heen gaan? U heeft die woorden van het eeuwige leven. En daar vindt ons opgejaagde hart rust. Hou vast, uitzicht, perspectief. Mogen we leren leven met toekomstverwachting. En ook al kunnen onze jongeren dat misschien heel anders beleven, geef ook hen dat ze iets ervaren van, hier wordt de rust geschonken. Dat u zegen geven over de kinderen, dat ze al heel vroeg merken, bij de Heer Jezus moet ik zijn. Daar ben ik veilig. Wilt u zo ook in deze dienst uw woord spreken, door de kracht van uw geest, opdat het niet mensenwoorden blijven, maar dat we daarin uw stem mogen herkennen, de stem van de herder die met ons bewogen is. En dat we voor het eerst of opnieuw in liefde die stem mogen beantwoorden, in geloof, hoop en liefde, om voor u te leven. En dat is een leven met uitzicht, met hoop en perspectief. Wilt u dat verlangen in ons wakker roepen, als dat nog niet zo is? Dat we niet langer voor onszelf leven. Want zo zegt Petrus het ook. Als je dan terugkijkt in je leven, en je bent tot geloof gekomen. Wat voor nut heb je gehad van al die dingen waar je zo druk mee kon zijn? En ook, lang genoeg heb je je tijd verbeuzeld. Belangrijk om zo de tijd die we ontvangen te mogen besteden in uw dienst. En ieder weer op zijn of haar eigen plek, eigen gaven en talenten, om samen als lichaam van Christus in dit deel van uw wijngaard te mogen arbeiden. Heer, wilt u zo alle die een taak in deze dienst hebben zegenen. Als koster, als organist, de broeders die de gaven mogen ophalen, de gemeente in het zingen. Als uw woord opengaat, vervul ons met uw geest, opdat het een eredienst mag zijn. Niet alleen hier, maar ook denk aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn, die door ouderdom, ziekte, invaliditeit of een andere reden hier niet bij kunnen zijn. Gedenkt u ook hen op dit tijdstip of op een later tijdstip. Heer, ze wacht het alles op uw zegen. We mogen hoge verwachtingen hebben van uzelf. U bent een waarmaker van uw woord. En daarom bidden wij dat dit van u. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heiland en Heere, Jezus Christus. Amen. In de eigen gemeente ben ik bezig met een prekenserie over Daniël. Samen met u en met jou wil ik lezen uit Daniël 2, vers 16 tot 35. Daniël 2, vers 16 tot 35. Gaat het over de droom van Nebukadnezar. Een enorm beeld. Geen van de wijzen weet raad. Maar op het gebed van Daniël en zijn drie vrienden maakt God het bekend. Daniël 2 vanaf vers 16 tot en met vers 35. Daarin horen we de volgende woorden van God. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg van deze droom te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis, liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, hij weet wat in de duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: breng de wijzen van Babel niet om. Breng me bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, bezwerers, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar, zijn de woorden van de tekst, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Tot zover de schriftlezing voor deze dienst. Eén afkondiging heb ik en het gaat om dat Connect naar deze dienst er is. Dus ben je in de leeftijd van Connect, wees dan welkom om vanavond er te zijn en te blijven. We gaan samen ter voorbereiding voor de verkondiging zingen uit Psalm 25 vers 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En ook vers 7, Gods verborgen omgang, vind de zielen waar zijn vrees in woont. Er zijn de volgende collectes. Stichting tot Heil des Volks is de eerste rondgang. Tweede collecte is voor instandhouding eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Gaan we samen zingen Psalm 25, vers 6 en 7 als voorbereiding voor de verkondiging. Lig je ook wel eens wakker, 's nachts? Of, als je gaat liggen, kan het maar zo zijn dat je binnen 5 minuten weg bent en de volgende morgen dat de wekker je wakker moet maken. De een is een goede slaper en de ander heeft altijd veel tijd nodig om in slaap te komen. Of dat je soms ook een periode kent dat je de slaap niet kunt vatten. Zorgen voor je kinderen, zorgen op je werk, in de kerk of wat dan ook, kunnen ervoor zorgen dat je uren ligt te piekeren, te woelen en te draaien. De twee hoofdfiguren vanuit Daniël 2 hebben dat ook gedaan. Het draait hier om de droom die Nebukadnezar 's nachts heeft gehad. Hij werd er wakker van en het verontrustte hem zo dat de slaap geweken was. Maar ook Daniël is klaar wakker geweest. In een visioen heeft de Heere God hem 's nachts onthuld wat de droom van Nebukadnezar inhoudt. En nu, in dit gedeelte, gaat hij dat aan koning Nebukadnezar onthullen. Dat was kern in deze dienst. We kunnen ook niet alles behandelen, maar wel wat erin staat in vers 28. Er is een God in de hemel. Er is een God in de hemel. Dat is eigenlijk de rode draad waarin Daniël antwoord geeft aan de grote koning Nebukadnezar. En dat zetten we ook als thema boven de dienst. Er is een God in de hemel. Om even wat achtergrond te schetsen. We zijn misschien wel een beetje bekend in het boek Daniël, maar als je dan niet een prekenserie volgt, dan kan het even wat onbekend zijn. De situatie in Daniël 2 is nijpend. Want koning Nebukadnezar heeft iets gedroomd. Hij weet niet meer wat, of tenminste, hij houdt zich van de domme. En hij vraagt aan de wijzen in Babel of ze de droom te kennen willen geven en de uitleg ervan. En als ze dat niet doen, dan zijn ze ten dode opgeschreven. De grillen van deze dictator, van deze wereldleider, zorgt voor doodsangst in Babel. Het volk van Israël is daar terechtgekomen in ballingschap. En ook Daniël en de drie vrienden, waarschijnlijk nazaten van het koningshuis, prinsen, talentvolle jonge mannen, die zijn daar in opleiding om straks te mogen dienen aan het Hof van Babel. Een complete beroepsgroep dreigt uitgemoord te worden, omdat ze de droom en de uitleg niet kunnen vertellen. Daar kun je een aparte preek over houden, maar wel dit. Uiteindelijk, als het gaat om, als er echt om gaat spannen in ons leven, gemeente, dan kan de wereld ons uiteindelijk niet verder helpen. Dan laat ze ons op beslissende momenten echt in de steek. De wijsheid moet van een andere kant komen, van boven. Maar dan is er het wonder op het gebed van Daniël. Daniël en zijn drie vrienden zoeken de afzondering. En op het gebed onthult de Heere God de droom, de uitleg en wat erin staat. Trouwens, het is mooi. Ze zijn niet met veel. Je hebt het idee dat velen in Israël zich prima aanpassen in Babel en geruisloos mee integreren in die heidense omgeving. Je hoeft dus ook niet met veel te zijn. Daniël en zijn drie vrienden, ze zoeken elkaar op. En ze zijn voor elkaar tot zegen. Wat een zegen als er zo ook hier een christelijke gemeente mag zijn. Om elkaar de nood te vragen, maar ook de zegen met elkaar te delen. Je zou verwachten, als jouw leven ervan afhangt, tenminste, dat zou mijn gedachte zijn. Ook al krijg je het 's nachts te horen wat die droom dan inhoudt. Dus ook als die wie die weer gaan, meteen naar die koning gaan. Wakker maken, koning, we weten wat de droom inhoudt. Als je leven ervan afhangt, maar wel mooi wat we samen hebben gelezen. Het eerste wat Daniël doet, is niet de koning bellen of wakker maken. Maar er is tijd voor lofprijs. Eerst God alle eer. En zo klinkt dit gedeelte bijna als een soort psalm. Een psalm van Daniël. De lof aan God met prachtige woorden. Het zou maar zo een adventspreek kunnen zijn. Over de naam van God zij geloofd. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En dan staat er ook iets heel moois. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. allerlei lijnen voor een adventspreek, maar dat laat ik vanmiddag liggen. Nu zien we wat Daniël dan wel gaat doen. Hij gaat naar Arioch, de man die door koning Nebukadnezar is aangesteld om de wijze van Babel om te brengen. En het opvallende is, Daniël vraagt aan Arioch, dood de mensen niet. Hij neemt het dus voor de wijze, neemt hij het helemaal op. Hij wil dat hun leven gespaard wordt. We zien Daniël in het hart. En zien we iets van zijn oprechte geloof. En vanuit het oprechte geloof krijgt zijn leven inhoud. En krijgen zijn keuzes ook kleur. Natuurlijk, Daniël had ook kunnen denken, nou ja, eigenlijk ook wel mooi meegenomen. Een aantal afgodendienaars minder. Je zou kunnen denken, dat staat opgeruimd. Daar hebben we geen last meer van. Maar gemeente, wat een les ook voor ons. Het geloof is altijd uit op het behoud van mens, wie dat ook zijn. En het geloof is in navolging van haar meester en heren uit op het behoud van allemaal. Niemand uitgezonderd. Natuurlijk kun je soms wel eens een hardgrondige hekel hebben. Nou ja, is natuurlijk de vraag of je dat mag houden. Maar als iemand je op een verschrikkelijke manier tergt en het bloed onder je nagels vandaan haalt, maar dan nog, als je een ander ziet in het perspectief van de eeuwigheid, zou je die ander dan ook niet iets van die genade gunnen, als je er zelf weet van hebt? Daarom, wie de Heere God kent, weet dat Hij de God van het leven is. Hij is uit op ons behoud, op ons eeuwig behoud. Genade maakt gunnend. En dan krijg je een ruim hart ook voor de ander die God op je weg plaatst. Laat dat ook onze bewogenheid met elke medemens stempen. Al te makkelijk kunnen we zelf ook cynisch worden. Afgestompt door al dat nieuws wat over ons heen wordt uitgestort. Onbewogen. We stompen af door alle berichten. En worden onverschillig onder. Maar om een woord van onze heiland te gebruiken, zo zal het onder u, onder ons, niet zijn. En nu op deze eerste adventszondag zijn we getuigen van Gods wonderlijke liefde. Jezus Christus als licht in de duisternis van de wereld. En dat licht verspreidt niet alleen lichtglans, maar het laat eigenlijk ook licht vallen over dit gedeelte. Maar het laat ook iets van de warmte zien, de liefde van Christus. Dat zien we hier bij Daniël. Even trouwens een zijpaadje in de prediking. Had je ooit de wijzen uit Babel gekoppeld aan de wijzen die op bezoek komen bij het geboren koningskind in Israël? Wellicht uit dezelfde bevolkingsgroep of beroepsgroep. Magiërs die in de sterren hebben gezien, er is een koning geboren. En dat ze onderweg gaan. Mooi om die dwarsverbindingen te ontdekken. Onderweg naar kerst. Daniël, we leren hem kennen als een bewogen mens. En misschien wel tot zijn vezels toe gespannen. Want als hij naar de koning gaat, de koning die gaat over leven en dood. Als het hem niet bevalt, zou hij maar zo kunnen zeggen, weg ermee. Het is een beslissend moment waar zijn toekomst, zijn leven en dat ook van zijn drie vrienden van afhangt. En Arioch, hij probeert met de eer te gaan strijken. Ik heb gewonnen. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Maar de koning kijkt langs Arioch heen en is wel geïnteresseerd in Daniël. En het moeten hele jonge jongens zijn geweest. Daniël en zijn drie vrienden, waarschijnlijk ergens tussen de 15 en 25 jaar. Op de vraag van de koning krijgt Daniël, of zoals hij in Babel heet, Belshazzar, alle ruimte om te vertellen wat God hem in de dromen heeft laten zien. Het staat er niet bij, maar ik geloof zeker dat op de achtergrond de drie vrienden voor dit moment hebben meegebeden. En daarnaast klonk in de lofprijzing het al door, van hem is niet alleen de wijsheid, maar ook de kracht. Daniël heeft dan ook maar het lef om dit te doen. Als jonge jongen. En je staat dan daar in die prachtige paleizen van Babel. Je staat dan maar tegenover een tiran die genadeloos kan zijn. En als het hem niet bevalt, je zo de dood in kan jagen. Misschien herken je er wel iets van. Als je terugkijkt in je leven. Spannende moment. Spanning is om te snijden. Dat kan natuurlijk altijd wel zijn. De een heeft meer last van zenuwen dan de ander. Maar als het gaat om het geloof, dan kunnen er van die kruispunten in je leven zijn waar veel van afhangt. Hoe reageert de omgeving op iets wat voor jezelf waardevol is? Word je niet uitgelachen op je stageplek als je voor de eerste keer gaat bidden? Op je werk? Is er onderling respect? Daniel geeft antwoord aan de koning. Duidelijk laat hij weten dat de wijzen in Babel geen oplossing kunnen geven. De wijsheid van Babel is een doodlopende weg. Op zijn best is wijsheid als goede filosofie de wijsheid van een gezond verstand. Maar op zijn slechtst zijn het occult belaste raadgevingen, die je vooral bij de levende God vandaan trekken. Nee, koning, zo niet. Het klinkt dus uit de mond van die jonge Daniel, moet je het voor je zien. De koning die daar zit op zijn troon en buitengewoon geïnteresseerd luistert natuurlijk, maar dat is een jonge knaap die even tegen de... Nou, hij zegt het natuurlijk niet even, maar hij zegt het dan wel. Een waarschuwing. Luister dus niet naar die wijze, koning. Je moet maar durven. Immers, Nebukadnezar wordt hier ook de koning van de koningen genoemd. Vergelijk het met dat je voor Trump, Poetin of Xi moet getuigen. Hoe dan wel? Wat is dit zinnetje daar mooi? En wat geeft dit zinnetje eigenlijk kernachtig alles weer? Koning, er is een God in de hemel. Met dat ene zinnetje zegt Daniel eigenlijk heel veel. Je kunt het op verschillende manieren lezen en horen. Er is een God in de hemel. Maar je kunt het dus ook horen, er is één God in de hemel. Nou Daniel, dan heb je helemaal lef. Te midden van het veel godendom in Babel. Dat je daar durft te zeggen, er is één God in de hemel. Wat een geloofsbelijdenis. Daniel wijst niet naar God als de God van Israël. Want was de reactie van Nebukadnezar wel te verwachten? Ja, maar stel dat nou voor. De God van Israël. Ik heb Israël overwonnen. Nee, daarom verwijst Daniel niet naar Israël. Daniel verwijst nadrukkelijk naar het gezamenlijke, dat ook voor deze heidense vorst geldt. In Babel waren er veel goden. En voor elk onderdeel van het leven was er één beschikbaar. Als je erin verdiept, interessant natuurlijk. Maar je moet er soms ook wel een beetje om lachen. Een godenwereld met een wirwar van vaak uitvergroot naar menselijke eigenschappen. Als je die verhalen hoort. De ene God heeft de vriendin afgepakt van een ander. Een jaloers treden ze tegen elkaar op. Er is sprake van jaloersheid in die godenverhalen. Boosheid en bedrog. Het zijn net mens. En op zich wel logisch. Want hoe gaat het dan eigenlijk? Wij maken ons goden naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Menselijke verzinsels. En daar zit Daniel met een dikke streep alles doorheen. Er is een God in de hemel. Er is één God in de hemel. Met andere woorden, in de hemel. Hij gaat boven alles. Hij staat boven alles. Er is één God. Dat is ook de kernbelijdenis van Israël. Deuteronomium 6. De Heere, onze God, is één. En dat ene zinnetje, het is maar een enkel zinnetje, maar het is tegelijkertijd dynamiet. Het blaast alle afgoden van Babel op de duur omver. Koning, wil Daniel zeggen, vergeet alle goden en alle afgoden, alle godinnen. Ze laten je in de steek. Luister naar die ene God die in de hemel woont. Daniel doet uit de doeken dat deze God verborgenheden openbaart. Luister goed, koning. Ik denk dat die koning ademloos heeft zitten luisteren. Met de mond open. Nu gaat het komen. En als je dan goed leest en goed luistert, dat is eigenlijk nou typisch iets van, hoe ik het moet zeggen, Bijbelse humor. Want het is bijna een film die Daniël afspeelt. Tot in detail vertelt Daniël bijna van minuut tot minuut wat er is gebeurd. Notabene, alsof er een camera heeft gehangen op het allerpersoonlijkste gebied. Op de slaapkamer van de koning. Verbijsterend voor de koning van Babel. Het is alsof God via Daniël een film laat zien van wat er zich heeft afgespeeld. Koning, weet u wat er is gebeurd? U lag op bed. Er kwamen gedachten in u op over wat er zal gaan gebeuren. Dit zal er gebeuren. Mij is het geopenbaard. Mij is het bekendgemaakt. En dat vind ik ook wel heel mooi van Daniël. Hij is bescheiden en hij blijft bescheiden. Hij zegt niet, ik weet het dan toch maar. Nee, hij wijst van zichzelf af. Dat is niet een wijsheid van mezelf, maar de God van de hemel heeft het mij laten zien. En dat is een kenmerk van het ware geloof. Het loopt niet met de borst vooruit. Alsof wij zo goed zijn. Dan loop je niet te pronken met jezelf. Het is de ootmoed voorop. Alle eer aan hem die mij het liet zien. En zo getuigt Daniël in woorden en daden en in zijn houding. De boodschap. Er is een God in de hemel, koning. Hem komt toe. Alle lof. Hem komt toe alle eer. En dan doet Daniël uit de doeken over een enorm indrukwekkend, ja zelfs alarmerend beeld. Wat ontzag inboezemt. Een enorm beeld. Vol aanzien. Vol glans. Een enorm beeld van een persoon is afgebeeld. Een gouden hoofd, de borst en armen van zilver, de buik en dijen van brons, de benen van ijzer en de voeten en tenen gedeeltelijk van ijzer en leem. Qua uitleg gaat het hoofdstuk verder over, dat laten we in deze dienst liggen. Maar wel een aantal belangrijke dingen die we meenemen. Het is ontzagwekkend hoog. Ontzagwekkend groot. Het reikt nog net niet tot in de hemel. Maar het is wel een eind omhoog. Nou ja, daar staat Babel toch ook onbekend. Babel heeft al wat met hoogte. Jongens en meisjes, denk maar even de torenbouw van Babel. Er zit eigenlijk ook iets in van laat een toren bouwen tot in de hemel. Zo was de opzet. Maar ook hier. En er zit eigenlijk ons wel een beetje in het bloed. Om iets groots en iets moois te maken. Misschien doe je ook wel een wedstrijd met Lego. Kijk eens hoe hoog ik kan bouwen. Net zo lang zo hoog dat hij ongeveer omvalt. Dat is natuurlijk een leuk spelletje. Maar de grote mensen doen het nog steeds. En het heeft wel een beetje te maken met dat wij als God willen zijn. Kijk maar om je heen. Steeds groter. Steeds hoger. Er is een God in de hemel. Jawel, zegt de mens van vandaag. Maar wij zijn er ook nog. En het lijkt alsof de wolkenkrabbers, de enorme gebouwen, de kerktorens moeten doen verbleken. Het lijkt inderdaad een hemelbestormer te zijn. Is het niet een teken van hoogmoed, van grootheidsdenken, vanuit de hoogte? Ik vraag me af hoe lang Nebukadnezar naar dit beeld heeft gekeken. Misschien heeft hij ook wel genoten van die imposante aanblik. Want later in hoofdstuk 3 zien we dat hij ondanks alle waarschuwingen eigenlijk geïnspireerd is. Om zelf een enorm gouden beeld te laten maken. Opvallend hoeveel nadruk er ligt dat er geen mensenhand aan te pas komt. Over die steen die wordt afgehouden. Het heeft alles te maken met dat ene zinnetje. Er is een God in de hemel. Een enorme botsing vindt plaats. Dat enorme beeld wordt geraakt door die steen aan de voet. Een heel beeld wordt verbrijzeld. En van dat hele beeld, hoe machtig en indrukwekkend dat is, goud, zilver, brons, ijzer, het wordt verpulverd. Er blijft niks van over. Het verdwijnt en het is voorgoed weg en voorbij. En daartegenover groeit die steen uit tot een grote berg die heel de aarde omvat. Die is van blijvende waarde. Ja, dat is eigenlijk kortweg de droom die Nebukadnezar heeft gehad. En voor nu hebben we genoeg aan wat we samen hebben gelezen. Er is een God in de hemel. Dat is de boodschap die Daniel namens zijn God uitspreekt. Maar tegelijkertijd worden daarin ons twee wegen getekend. Dat is de weg van Nebukadnezar. De brede weg. De weg van Babel. Waarin we ongeremd onze eigen koninklijke weg denken te gaan. Zonder God. Of daartegenover de weg van Daniel. De smalle weg. Om deze God te dienen. Te volgen. Te loven en te prijzen. Of om nog wat in te zoomen op Daniel. Wat de genade ontvangt hij om zo vrijmoedig dit te doen en te zeggen. Bijzonder. Trouwens, als je nadenkt over je carrière, over de gaven en talenten die jij hebt ontvangen in je studie, dan hoef je niet automatisch te denken, nou ja, God zal wel iets minder voor me in petto hebben. Het kan zijn dat jij geroepen wordt voor een specifieke taak, op een hoge functie, om ook daar christen te zijn. De Heer God kan ons roepen voor een bijzondere taak die anderen niet hebben. Dan mogen we ook gaan in zijn kracht. Net zoals Mozes, die voor Farao stond. Of Paulus, die voor Festus stond. Of sterker nog, de Heer Jezus, die voor Pilatus werd geroepen. En ook voor Herodes. Om getuigenis van de waarheid af te leggen. Opvallend wat Daniel doet. Hij past zijn boodschap niet aan. Hij vertelt tot in details wat hij heeft gezien. En dat doet hij ook met de uitleg. Hij draait er ook niet omheen. De koning wil het weten, dan krijgt hij het ook te horen. Tot in detail. Hoe schrikwekkend het beeld ook kan zijn, aan het einde van die droom ligt dat hele enorme beeld in stukken puin. En waarschijnlijk vooral dat beeld van die steen die er aan komt rollen. Onderweg is naar het beeld. Dat zal de koning 's nachts veel hoofdpijn en verontrusting hebben gegeven. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij een slapeloze nacht of misschien wel meerdere heeft gehad. Hij heeft daarin iets voor voeld dat hij slechts een voorbijganger is. En dat er dichterbij komt. En wie van ons wil denken aan zijn of haar vergankelijkheid? Vorige week was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Misschien ook hier wat namen voorgelezen of misschien straks met oudjaar. Memento mori, gedenk te sterven. Al te makkelijk duwen we dat weg. Want niets is er zo onzeker als het leven. Niets is zo zeker als de dood die eens zal komen. En er moet ook verantwoording afleggen aan de God van hemel en aarde. Laten we daar in ons leven rekening mee houden. Niet zo dwaas zijn als Nebukadnezar. Trouwens, we hoeven nog niet eens in een positie te zijn als Daniel, om toch veel te kunnen leren als het gaat over getuigen te zijn. Is er bij jou verlangen om ook in je omgeving, hier in Noordwijk of waar u of jij ook woont en leeft en werkt, studeert, is er verlangen om meer te getuigen van het geloof? Dat is wel mooi als je dat hebt. Als je iets van die gedrevenheid voelt, dat is een mooi verlangen. Vaak strandt het in bezwaar. Maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik sla heel makkelijk dicht als anderen dan in één keer met allerlei bezwaren tegen het geloof aankomen. Ik sta zo snel met mijn mond vol tanden. Dat mag allemaal waar zijn. Maar denk dan even aan dat ene zinnetje. Misschien als je van de week met iemand in gesprek gaat. Er is een God in de hemel. Zou dat zinnetje niet de sleutel kunnen zijn voor ons getuigenis naar buiten toe? Het is eigenlijk een heel open uitspraak. Maar je laat ermee ook nog heel veel ruimte voor de ander. De ander wordt daarin voluit serieus genomen. En die ander wordt toch ook geprikkeld om daarover na te denken. Wat voor jezelf belangrijk is geworden. Er is een God in de hemel. Is ermee dan alles gezegd? Nou, vandaag de dag houden mensen niet van antwoorden op vragen die ze zelf niet hebben. En tegelijkertijd zien we ook om ons heen dat heel veel mensen zoekend zijn. Omdat ze diep van binnen weten dat er geen vrede is in hun hart. Er moet toch meer zijn? Misschien is er iets, misschien is er iemand. Dan mag je anderen wijzen op dit. Er is een God in de hemel. Ja, maar wat moet je nou dan nog meer vertellen? Nou, precies hetzelfde als Daniel deed. Wat doet die God dan? Hij openbaart verborgenheden. Hij onthult. Dat betekent, het mysterie blijft staan. Geheimen ga je ontdekken wanneer je de ontdekkingstocht van het geloof gaat. En dat is eigenlijk iets heel persoonlijks. Daarmee gooi je de parels niet voor de zwijnen. Maar zo worden we wel geroepen, misschien wel op een prikkelende manier, getuigend christen te zijn. Als mensen vragen, wat is nou een christen? Zou je eigenlijk een heel mooi antwoord kunnen geven. Een christen is een mens met een geheim. Mensen met een geheim. En dan moeten we ook heel eerlijk zijn. Het betekent niet dat we op alle vragen een antwoord hebben. Laten we dat maar eerlijk gewoon royaal ook zeggen. Maar wel dit wat Daniel heeft. Daartoe zijn we tenminste geroepen. Bescheidenheid. Ootmoed, dat siert een mens. Dat je zegt, joh, dat heb ik in mijn leven ook moeten leren. Ik heb het ook niet in één dag geleerd. Ook met vallen opstaan en nog steeds soms met tegenstribbelen. Zit ik God soms meer in de weg dan dat ik hem help. Maar ik heb ook ontdekt, het is genade voor mij. En als het voor mij kan, joh, dan kan het ook voor jou. Kun je dan gerust zeggen dat je meest vloekende collega, net als Daniel, dat je ook gericht bent op het behoud van het leven van anderen. Misschien weet u het dan wel. Een paar maanden terug was dat in het nieuws. Een politieagent had per ongeluk in het verkeerde huis de buurman doodgeschoten. Een rechtszaak was erover. En de broer van de overledene getuigde van het geloof. En wat zei hij tegen die politieagent? Je hebt Jezus Christus nodig. Hij omarmde haar. En zo toonde hij voor het zicht van de hele wereld de vergevende liefde van Christus in woord en daad. En jij, als je jong bent, welke plek neemt het geloof in jouw hart en leven in? Of zeg je, nou, het boeit me allemaal niet zo. Je bent druk met je eigen leven. Je voelt je als koning of koningin te rijk in je eigen koninkrijk. Je leeft in je eigen bubbel. Wat er buiten gebeurt, ach, dat boeit je allemaal niet zoveel. Ik gun je natuurlijk alle geluk van de wereld. Zeker. Maar die bubbel, die kan maar zo een zeebel zijn. En zo'n zeebel, die ziet er wel prachtig uit, vooral in de zon. De kinderen doen het spel wel eens, proberen hem te pakken. En vroeg of laat spat hij uit elkaar. Wat blijft er van over? Helemaal niks. Ja, maar zeg je, ik heb geen tijd. Later ga ik echt tijd voor God maken. Oh, wat mooi als je dat verlangen hebt. Dat je geloof in God niet definitief doorgestreept hebt. Alleen, ik zal je wel waarschuwen. Hoe ouder dat je wordt, hoe vaker dat ik dat hoor. Dat er nog minder tijd is. Werken, een baan en werk, carrière maken, gezin, opleiding, zoveel dat moet. Het wordt alleen maar drukker in je leven. En misschien is die tijd van je jeugd wel de beste tijd om God te zoeken en met hem te leven. Ik denk uiteindelijk niet dat het een kwestie van tijd is. Maar wel van een woord wat erop lijkt, van prioriteit. Hoe belangrijk is God in jouw leven? Mag hij het voor het zeggen hebben in jouw bestaan? Trouwens, waar zijn we zo druk voor? Huisje, boompje, beestje. En liefst een heel mooi huisje. En het boompje moet ook wel mooi zijn. Of vallen we in de verleiding van de rijkdom? Waarvan Paulus zegt, het is een wortel van alle kwaad. Ja, dan zitten we toch in de buurt van Nebukadnezar, die stinkend rijk was. Alles wat zijn hartje begeerde, had hij ook. En toch, als deze woorden door Daniel, de jonge Daniel, worden uitgesproken, gebeurt er iets bijzonders. Je kunt het vinden in Daniel 2, vers 46. Als Daniel ook de uitleg ervan te kennen geeft, dan staat er, toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. Dat is wat. Zo'n man aan de top van de macht. Die komt dus van zijn troon af. En die buigt voor die jonge jongen neer. Die Joodse jongen. Met zijn gezicht op de grond. In eerbied voor Daniel. En in een soort amen op die boodschap. Vol ontzag buigt hij neer. Maar het laat eigenlijk ook iets zien hoe betrekkelijk de macht is. Degene die nu in aanzien zijn, of die nu regeren. Voor 5 jaar denk ik, oh ja, dat was waar ook. Vergis je daarom niet wat nu nog recht overeind staat. Onze cultuur, onze verworvenheden. Ze horen bij dat beeld. Vrije markt, kapitalisme, de wetenschap. Het lijkt alsof het altijd zal blijven bestaan. Maar het is slechts tijdelijk. Advent laat ook iets zien van die steen die eraan komt. En die steen laat iets zien van het koninkrijk van God. Dat komt. Nebukadnezar wil Daniel zeggen, wees gewaarschuwd. Je bent een voorbijganger. Klamp je nou niet te vast aan dit leven. Christus de gezalfde zal komen. En zonder precies op die uitleg in te gaan, toch wel dit. De steen treft het beeld bij de voeten. En die voeten die slaan op verschillende koninkrijken. Daarmee wordt verwezen naar de tijd van het Romeinse Rijk. Toen is daar een koninklijk kind geboren. In de kribbe, in de achterhoek, zeg maar, van het Romeinse Rijk. In Bethlehem. Niemand had het gedacht. En hij, de zoon van David, is tegelijkertijd de eeuwige zoon van God, die voor eeuwig komt regeren. En zijn komst legt een bom onder alles. Nou, dat zien we ook na die botsing. Het beeld van goud, zilver, brons, ijzer, het is verpulverd. Er blijft helemaal niks van over. Ook wel opvallend. Het is alsof er nog mee gespot wordt ook. De wind voerde ze weg. Zie het voor je. Goud, edelmetalen, ijzer, zilver. Heel zwaar, heel wat gewicht in de schaal. Maar na die botsing, de wind neemt ze mee. Advent betekent ook, Christus zal nog een keer komen. En laten we, als we daarvan weten, daar rekening mee houden. In het licht van Christus die nog een keer terug zal komen, ligt het goud als kaf op een dorsvloer. De wind neemt het mee, waardeloos is het geworden. Een aangrijpend beeld, want goud en zilver, er worden moorden voor gepleegd, overvallen voor gepleegd. Mensen geven hun beste jaren, al hun uren, om maar een paar grammetjes van het goud te bemachtigen. Het zal dan absoluut geen waarde meer hebben. Hoe betrekkelijk is bezit, geld en goed als Jezus Christus terugkomt? Denk aan de 10 wijzen, de 10 maagd, 5 wijs, 5 dwaas. En de Heer Jezus waarschuwt er voortdurend voor. Wee degene die geen schat in de hemel hebben. Wee degene, zegt Christus, want al had je heel de wereld in bezit, maar als je schade leidt aan je ziel, dan ben je nameloos arm. Dan sta je er tot in eeuwigheid verloren en arm voor. Zo is deze droom ook een waarschuwing. Stoplicht springt op oranje en op rood. Stop, ga terug. Als je zonder God en zonder Christus leeft, dan zul je eeuwig met Babel ten onder gaan. De inktzwarte duisternis. Eeuwige vroeging zal je deel zijn. Zo dichtbij, zo vaak gehoord, Adventszondag en straks Kerst. Maar als je je niet bekeert op de prediking van Jezus Christus, dan gaat het aan je voorbij. Er is zo'n ander leven. Leven uit de rijkdom van Gods genade. Het goud van Gods genade. En denk van de week, morgen, in je werk, of plak het op een brief, schrijf het op. Ene zinnetje dat je het voortdurend tegenkomt. Er is een God in de hemel. Oh ja, dat ik niet opga in dit leven. Er is een God in de hemel. Als je studeert. Ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Welke plek heeft God? Doe het voor hem. Niet om zelf te pronken. De wijsheid die Daniel ontving maakt bescheiden. Dat je ook in je leven door mag verwijzen. Alle lof en alle eer voor je schepper. Dat geldt voor ons allemaal. Er is een God in de hemel. De absolute zekerheid dat hij nog een keer zal komen. In het boek Openbaringen horen we dat. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, ook al lig je soms wel eens wakker. Kun je soms slechte slaap vatten? Lig je te piekeren? Hoe moet het allemaal? Denk dan aan dit ene zinnetje. Er is een God in de hemel. Je kunt verder. Met hem. Je mag het in zijn hand leggen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor jezelf. En voor anderen. Er is een God in de hemel. Ook voor anderen die God op je weg brengt. En tegenover, dat is ook wat mooi van Daniel. En dan gaan we afsluiten. Tegenover de wispelturigheid van alle aardse rijken die voorbij gaan, is Daniel ook een baken van rust. Als je het eind van hoofdstuk 1 leest, dan staat er ook bij dat Daniel blijft. Ook als het rijk van Babel voorbij gaat. Hij is er ook bij als het rijk van de Mede en Perzen komt. En dan krijgt hij ook een goede positie. Het betekent ook dat Daniel nooit al zijn kaart op één koninkrijk heeft gezet. De mensen hebben in hem een onafhankelijk persoon gevonden, vol van wijsheid. Hij heeft zijn hart en ziel niet verkocht aan één koning en één rijk. Ja, toch wel aan God en zijn rijk, aan de gezalfd. Omdat hij een andere koning heeft, die voor eeuwig regeert. Dat is het geheim ook van een christen, om in 2019, te midden van al die afgoden, staande te blijven. Dat je zegt, ik heb mijn ziel verkocht, klinkt een beetje raar, en dan komen we wel op het terrein van zondag 1. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft mij duur gekocht. Want het beeld van die steen, die uitgroeit tot een grote berg, die heel de aarde vult, die laat dit zien van de eeuwigheidswaarde van dit koninkrijk. Wie koning Jezus zijn hart en zijn ziel geeft, ja, die blijft tot in eeuwigheid. Wie in de Zoon gelooft, die heeft nu al eeuwig leven, zegt Christus zelf. Daarom, christenen, er is een God in de hemel. Houd het jezelf, ook als je de moed soms kwijt dreigt te raken. Houd dat jezelf steeds voor. Houd dat elkaar steeds voor. Bemoedig elkaar met deze woorden. En leef zo zijn toekomst tegemoet. Amen. Dan zingen we samen uit gezang 2, de lofzang van Maria, de versen 5 en 7. Over wat God gaat doen. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht, gestoten van de tronen, maar hij verhoogt en hoedt. Het nederig gemoed waarin zijn geest weer wonen. Prachtig samengevat waar het in Daniël 2 over ging. Gezang 2, de lofzang van Maria, de versen 5 en 7. Samen willen we de heren danken. Er is ook voorbeden gevraagd voor de heer Van der Plas, die volgende week maandag een ingrijpende darmoperatie moet ondergaan. We denken ook aan dominee Bogert uit Wouterswoude, die ziek is. Ook voor hem willen we bidden. Laten we samen danken en bidden. Er is een God in de hemel. Heer, wat zit er veel in dat zinnetje. Er is één God in de hemel. Wat een belijdenis van Daniel. Te midden van het veelgodendom in Babel. Waar haalde hij het lef vandaan? Hij had een hart dat klopte voor u. En zo ontving hij ook de moed en de kracht om dat te doen. En zo hebben we ook gezien hoe betrekkelijk macht is. De grote koning ligt op zijn knieën voor een schepsel. En ook goud, zilver, waar we zo druk voor in de weer kunnen zijn. Het licht verpulvert bij de botsing met de steen. En in het licht van uw wederkomst, Heer Jezus, wat heeft dan werkelijk blijvende waarde? Die vraag mogen we elkaar stellen. Alles wat gedaan wordt voor u en uw rijk, Heer Jezus, dat heeft waarde. Dat zal blijven bestaan. Dat is de les die we ter harte moeten nemen. Want al te veel zetten we al onze kaart op dit levenshuis, op deze kant van het graf. Dan bouwen wij onze zekerheden op wat eigenlijk helemaal geen zekerheden zijn. Mijn huis, mijn werk, mijn geld. Maar u kunt het ons soms zo uit handen slaan. Zalig is hij, zalig is zij, die leeft van de genade. Want dat zal blijven tot in eeuwigheid. Heren, zo moeten we ook in deze Adventsweek pijnlijke lessen leren. Om heen te leven naar kerst. Machtige geschenk van uw zoon in de kribbe. Wie kan het begrijpen? Ook al hadden we het 100.000 keer gevierd. Blijft een wonder. We zien het, maar doorgronden het niet. Vatten kunnen we het niet. Alleen maar u aanbidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegen ons zo. Zo bidden we ook voor Connect. Als ze vanavond bij elkaar komen. Dat u ook hen zegen. Dat ze al heel jong mogen merken. Dat u de verbinding zoekt. En dat we ook de vraag is, zijn wij bereid om met u te leven? Heer, geef dat ze al heel vroeg mogen merken hoe goed het leven met u is. Heer, dan zijn er ook zorgen bij meneer Van der Plas. Gedenk hem in bijzonder volgende week maandag zijn ingrijpende darmoperatie moet ondergaan. Hij ernstig ziek is. Heer, dan bidden we. Wees aan zijn vurige muur om hem heen. En ook bij alle die in liefde om hem heen staan. Wilt u de ingreep zegenen. We bidden u ook voor dominee Bogert en Wouterswoude. Die ook ziek is, gedenkt u ook hem. We willen ook uw wonderen groot maken. Dat u daarin geprezen mag worden. Zo kunnen er meer zorgen zijn. Ook op het persoonlijke vlak. Als we misschien dadelijk alleen thuis komen. En niemand vraagt hoe was het. Als we te kampen hebben met eenzaamheid. En dat kan ook gebeuren met veel mensen om ons heen. Misschien gevoelig zijn ook voor de kortende dagen. Dat we last hebben van depressiviteit. Neerslachtigheid. Heer, wilt u ons troosten vanuit het evangelie. Er is een God in de hemel. Immanuel. God met ons. En dan weet ik dat het niet goedkoop zo even werkt. Maar wel dat iets van die troost wordt opgemerkt. We bidden u. Als we een verantwoordelijke taak hebben in de maatschappij. Gaven ontvangen, misschien net als Daniel. Dat de deuren voor ons open gaan. Hier misschien wel om te solliciteren. Hier wilt u ons daarin duidelijk maken wat uw weg met ons is. Dat we het niet voor onze carrière doen. Niet voor onze status. Maar dienstbaar zijn. En dan kan het zijn dat de een baan krijgt wat ervaren wordt als promotie. En dan kan de ander, juist vanwege dat koninkrijk, ook geroepen worden om een stap terug te doen. Heer, u wilt ons leiden door uw geest. Wilt u ons zo helpen op ons werk? Als we misschien een eigen bedrijf hebben. Als we solliciteren in de studie, in het werk, op school. Wilt u ons zegenen in de gezinnen? Dat er warme sfeer is, liefde, een luisterend oor. Wilt u ook doen ervaren dat u de levende bent. Wilt u onze zonden vergeven. Zegen het werk van evangelisatie in en om Noordwijk. Geef dat er zelf levende brieven van Christus zijn. En zegen zo ook alle pioniersplekken, de protestantse kerk in Nederland. Dat er iets van het licht wordt doorgegeven. We bidden u voor missionaire plekken waar misschien het ploegen op rotsen is. Heren, wat kan het moeilijk zijn? Bemoedig hem die zich geroepen weet. We bidden u voor het werk van de zending, dichtbij en verder weg. Als Europa een atheïstisch continent lijkt te worden. We bidden u voor hen die zich voorbereiden voor uitzending. We denken aan de Gereformeerde Zendingsbond. We denken aan het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. We denken aan Transworld Radio, die ook uit kunnen zenden waar geen kerk is. Heere, zo wacht het op uw zegen. Opdat ook de oproep van Maranatha overal zou klinken. Heere, wilt u zo met uw geest krachtig werken onder hen die misschien nu nog andere goden dienen. We denken aan de moslims. We danken u. We zien dat zoveel moslims afgelopen jaren tot Christus zijn gekomen. We denken aan de vele hindoes in India, in Pakistan, waar onze broeders en zusters zo vervolgd worden. Heere, gedenkt dus. We denken aan een land als China, waar de overheid denkt voor God te spelen. Het zal ze niet lukken. Wie in de hemel woont zal lachen. Maar we bidden ook voor hen die vervolgd worden, waar de ruimte steeds minder wordt. Heere, zo is er veel om voor te bidden. We leggen dat bij u neer, in dat vertrouwen dat u ons wilt horen, ja, boven bidden en denken, door uw Zoon, de Heer Jezus. Ga zo met ons mee. Zegen ons, in Jezus' naam. Amen. Tot slot willen we samen zingen op Psalm 16, vers 4 en 6. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Dat zien we Daniel doen, en zo mogen we dat ook doen. En ook als een belofte, gij maakt eer lang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 4 en 6, tot slot. Ontvang alle de zegen van onze God om ook zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.